Vanavond zijn we alweer gekomen aan het 12e hoofdstuk van Hosea. In Hosea gaat het met name over Gods plan met Israël, maar daaruit afleidend ook Gods plan met de gemeente en ook met ons heel persoonlijk. Want alles wat met Israël gebeurd is, is ons tot voorbeeld geweest, staat er in 1 Korinther 10. En kunnen wij ook onze lessen daaruit leren. Ook vanavond uit het 12e hoofdstuk. Hosea hoofdstuk 12, daar begint het met de woorden. Met leugen heeft Efraïm mij omringd, met bedrog het huis Israëls. Terwijl Juda zich voortdurend bandeloos gedraagt tegenover God en tegenover de hoogheilige die getrouw is. Efraïm wijdt wind en jaagt de gehele dag oostenwind na. Het vermeerdert leugen en verwoesting. Ze sluiten een verbond met Asser en er wordt olie naar Egypte gebracht. De Heere heeft een rechtsgeding met Juda. Hij gaat Jacob straffen voor zijn wandel. Naar zijn daden zal hij hem vergelden. In de moederschoot bedroog hij zijn broeder en in zijn mannelijkheid streed hij met God. Hij streed tegen een engel en overwon. Hij weende en smeekte hem om genade. Te Bethel vond hij hem. En daar sprak hij met ons, namelijk de Heer, de God der Heerscharen, wiens naam Heer is. Gij dan, keer tot uw God terug. Bewaar liefde en recht en wacht bestendig op uw God. Kanaan, in zijn hand is een bedriegelijke weegschaal. Afpersen is zijn lust. Maar Efraïm zegt, waarlijk, ik ben rijk geworden. Ik heb mijn rijkdom verworven. Vindt men bij mij geen ongerechtigheid die zonde zou zijn. Maar ik ben de Heer, uw God, van het land Egypte af. Ik zal u weer doen wonen in tenten, als in de dagen der samenkomst. En ik zal tot de profeten spreken en ik zal veel gezichten geven. En door de dienst van profeten zal ik in gelijkenissen spreken. Waar Gilead boosheid, ze zijn tot louter niets geworden. Heeft men in Gilgal stieren geofferd, ook hun altaren zullen als steenhopen worden in de voren van het veld. Jacob vluchtte naar het veld van Aram. En Israël diende om een vrouw. En om een vrouw was hij veehoeder. Door een profeet heeft de Heere Israël uit Egypte gevoerd. En door een profeet werd het gehoed. Bitter krenkend heeft Efraïm gehandeld. Maar zijn Heere zal zijn bloedschuld op hem doen neerkomen en hem zijn smaad vergelden. Tot zover dit gedeelte uit Hosea hoofdstuk 12. Ik vertelde u al wel dat heel veel over Hosea gaat over Gods relatie met Israël. We hebben gezien dat die relatie voorgesteld wordt als een man-vrouw relatie waarin de vrouw ontrouw geworden is. Je ziet verschillende relaties die hier genoemd worden. En hier wordt de relatie tussen Israël en de Heere God vergeleken met de relatie tussen Jacob en Israël. Hier wordt Israël ineens, krijgt Israël de naam Jacob. Het gaat hier over Gods plan met Jacob. U kunt dat onder andere vinden in het derde vers. Daar staat, hij heeft een rechtsgeding met Juda en hij gaat Jacob straffen. Jacob en God. En dat is ook heel toepasselijk. Als we kijken naar het eerste vers, dan lezen we over de leugen van Efraïm en bedrog van het huis van Israël. En u weet waarschijnlijk wel, jammer genoeg voor hen die Jacob heten, maar u weet waarschijnlijk wel wat de naam Jacob betekent. Als je eventjes kijkt in Genesis 27, daar wordt Esau bedrogen. En dan roept Esau het uit. In Genesis 27, vers 36, daar staat. Genesis Genesis 27, vers 36. En hij zeide, Esau zeide, noemt men hem niet terecht Jacob, omdat hij mij nu al 2 maal bedrogen heeft. Mijn eerstgeboorterecht heeft hij weggenomen, dat is gebeurd toen met die linzensoep. En nu ook weer de zegen heeft hij weggenomen. Hier zie je dus heel duidelijk dat Jacob in verband gebracht kan worden met leugen, met bedrog. Jacob staat eigenlijk voor iemand die altijd op eigen voordeel uit is. Jacob is iemand die altijd het onderste uit de kan probeert te halen. Altijd eigenlijk zelf bezig is, zelfs met leugen en bedrog, om sterker te worden. Ten koste, ook vaak, van anderen.
Ja. Ik ben heel vaak verbaasd over het feit, achteraf weer dat hij zijn naam eerder doet, Jacob. Maar ook de allemaal is het hoofd om zijn kind bedriegen te noemen.
Ja. Ja, het heeft een klein beetje te maken met het feit dat net voordat Jacob geboren werd, hè, er was een tweeling in de schoot van Rebecca. En hoe die dat doet weet ik niet, maar dan net voordat Esau geboren wordt, dan steekt Jacob zijn hand buiten de baarmoeder, de vagina. En Jacob wil daarmee toch eigenlijk de eerste zijn. En dan trekt hij zijn hand weer terug en dan wordt Esau geboren. Nou, dan wordt Esau geboren en Jacob noemde ze hem eigenlijk hielenlichter. Degene die iemand bij zijn hiel pakt. En daar vandaar hebben ze gezegd Jacob, hielenlichter. Ja? Ja, heel, heel vreemd. De geboorte van Jacob. En toch is het heel wonderlijk dat vanaf het begin van het leven van Jacob staat Gods genade centraal. Want God heeft niet Esau uitgekozen, de eerstgeborene, maar God heeft Jacob uitgekozen. En Jacob was de jongste. En God die wilde eigenlijk vanaf het begin af aan Jacob laten zien, Jacob, ook al ben jij de jongste, toch kies ik jou uit. Niet omdat jij de eerstgeborene bent, maar omdat het mijn genade is. En dat is eigenlijk heel belangrijk. God heeft zijn genade betoond aan Jacob bij zijn geboorte, in zijn leven en ook aan het einde van zijn leven. Want hoe is Jacob, zonder dat hij het verdiend heeft, en we hebben het daar zondagavond over gehad, hè, dat God zijn goedgunstigheid toont, zonder dat we er recht op hebben, maar dat God zijn genade betoont in het leven van Jacob, terwijl hij het absoluut niet verdiend heeft. En weet je, als we kijken naar het leven van Abraham, naar het leven van Isaac en naar het leven van Jacob, dan zou ik, hoewel Jacob een heel moeilijk leven gehad heeft, maar als je kijkt naar het einde van het leven van Jacob, nou wie is er zo geëindigd in zijn leven? Dat hij in Egypte is, hij ligt op zijn bed en al zijn kinderen komen bij hem en al zijn kinderen mag hij zegenen. Nou, dat is het mooiste eind van welke persoon je ook in de Bijbel kunt tegenkomen. En daarin zie je eigenlijk dat God van het begin van het leven van Jacob tot het einde van het leven van Jacob dwars door alles genade geweest is. En weet je, dat is het beeld wat Hosea nu doortrekt met Israël. God is van het begin af aan Israël genade geweest. En dat zegt, staat er ook in de Bijbel, ik heb niet jullie als volk uitgekozen omdat jullie zo machtig zijn, of zo groot zijn, maar omdat jullie zo nietig zijn, zo klein zijn. En daarom heb ik Israël uitgekozen. Hij heeft bijvoorbeeld Efrata uitgekozen omdat gij klein zijt onder de geslachten. Dus God heeft Israël als een minuscuul volkje uitgekozen omdat God zijn genade wilde tonen. En weet je, dwars door alle ellende heen, zoals Jacob ook die ellende gehad heeft, blijft God getrouw aan Israël. En weet je, er zal geen volk aan het einde zo gezegend zijn, zoals Jacob ook gezegend werd, als Israël. Maar zoals Jacob al zijn zonen zegende, en zelfs ook de farao zegende, zo zal Israël aan het einde een zegen worden voor alle volkeren. Dus die lijn, die grote lijn, moet je heel goed in de gaten houden. En die lijn die trekt Hosea door in dit hoofdstuk. Hij zegt, ook al komt Israël onder het oordeel, houd het einde in de gaten. Zoals Jacob ook aan het einde tot zegen werd voor alle volken. Of voor alle stammen. Nou, als we dan even gaan kijken, dan zien we dat zoals Jacob in ballingschap ging, ook Israël in ballingschap gegaan is. Hè? Er staat Jacob, is eigenlijk uit zijn eigen land weggevlucht. Hè? Er staat in vers 13 van Hosea 12, Jacob vluchtte naar het veld van Aram. En Aram, dat is eigenlijk Syrië of Assur. Daar gaat het eigenlijk ook om, over de dreiging van Israël. Hier Assur, de Assyriërs. Daar is Jacob naartoe gevlucht. En ook in Hosea wordt veelvuldig verteld dat Israël straks eigenlijk in gevangenschap komt in Assur. Diezelfde plek daar. Maar met een belofte. En misschien is het goed om dat even op te slaan als we weer even teruggaan naar Genesis 28. Genesis 28. Daar zien we dat Jacob voor de eerste keer in Bethel komt. Dat kunt u in dat tiende vers lezen. En dan zien we inderdaad in vers 11 dat de zon ondergegaan was. Ziet u het staan? In vers 11 staat, hij bereikte een plaats, bleef overnachten, omdat de zon ondergegaan was. En ja, dat zie je ook hier in Hosea, dat de zon voor Israël ondergaat. Het wordt donker. Nou, en in die nacht heeft hij die droom dat de Heer daar bij hem is. Er is een ladder die op de aarde opgericht is. De engelen klimmen omhoog en komen naar beneden. En dan wil ik met u lezen vanaf dat dertiende vers. Daar staat, en zie, de Heere stond bovenaan. En vergeet het nooit, de Heer staat altijd bovenaan. Als het nacht is, als het donker is, als het moeilijk is voor Israël, als het moeilijk is ook in ons persoonlijk leven, vergeet nooit, de Heer staat bovenaan. En de Heer staat boven alles. En dan staat er, en hij zeide, ik ben de Heer, de God van Abraham en van Isaac. Het land waarop gij ligt, zal ik aan u en uw nageslag geven. Weet u nog wanneer dat de Heer Jezus dat vers gebruikt? Dat de Heer zegt, ik ben de God van Abraham en Isaac en Jacob. Weet je, op een gegeven moment kwamen de Sadduceeën naar de Heer Jezus toe. En de Sadduceeën die hadden een vrouw. En die zei, deze vrouw heeft inmiddels 6 mannen gehad. En als nou straks de opstanding is, aan wie behoort ze nou toe? Aan welk van deze mannen? En dan zegt hij Jezus, ja, jullie dwalen, jullie weten helemaal niet hoe het in de hemel is. Want in de hemel zijn we als de engelen die niet huwen. Dat huwelijk is heel anders, dat is een heel ander perspectief. En daarbij zegt hij, en waarom zegt de Heere God, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob? Is hij dan een God van doden? En daarop wisten ze geen antwoord meer te geven. Want hier staat, ik ben de God van Abraham. Was Abraham nog in leven? Abraham was al lang dood. Maar hij is wel de God van Abraham. Ik ben de God van Isaac. Isaac was al lang dood. Maar hij is een God van leven. Nou, dat is heel mooi als de Jezus dit gebruikt. Nou, dan staat er in vers 14, en uw nageslacht zal zijn als het stof der aarde. En ge zult u uitbreiden naar het westen, naar het oosten, naar het noorden en het zuiden. En met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Dat is het einde van Israël. En dan staat er, en zie, ik ben met u. Ik zal je behoeden, overal waar je gaat. Ik zal je wederbrengen naar dit land. Want ik zal je niet verlaten totdat ik gedaan heb al wat ik u heb toegezegd. Dit is een profetie voor Jacob, maar ook een profetie voor het volk van Israël. God gaat met Israël overal waar Israël is. En God zal op zijn tijd Israël weer terugbrengen naar hun eigen land. Dat geldt voor nu, dat geldt voor Jacob, maar het geldt ook voor de situatie in Hosea. Ook al zal het volk in ballingschap in Assen terechtkomen, God brengt dat volk weer terug. Op zijn tijd. Op Gods tijd. Nou, daarom die vergelijking Jacob en Israël. Nou, in die ballingschap lezen we dat Jacob gewerkt heeft. Hij diende als veehoeder. Hoe lang? Ach, hij heeft sowieso 7 jaar om Lea gewerkt. Daarna nog eens een keertje om Rachel. Hoe lang die er daarna nog geweest is, is niet helemaal zeker. Maar dan lees je wel op een gegeven moment, u kent die verse wel, dat Jacob lette op het gezicht van Laban. En we zien dat Jacob uitermate rijk wordt. Dat Jacob zijn rijkdommen verwerft. En het is ook inderdaad zo dat de Joden buiten hun eigen land enorm veel rijkdommen gekregen hebben. Als je, we hadden het er pas nog even over, als je kijkt wat het gevolg was dat de Joden uit Spanje en Portugal verdreven werden. Nederland heeft er behoorlijk garen bij gesponnen, letterlijk en figuurlijk. Maar als je kijkt waar wij een tijd gewoond hebben, langs de Vecht, van Amsterdam via Weesp naar Utrecht, wat een landgoederen daar staan en wat een theehuisjes daar staan, de vroegere loofhutten, hoe de Joden daar woonden, hoe de Joden ontzettend veel geld verdiend hebben. Zoals Jacob zijn geld verdiende buiten zijn eigen land, hebben de Joden heel veel geld verdiend buiten hun eigen land. Ze wisten precies hoe ze konden handelen. En dan zie je op een gegeven moment heel duidelijk, en dat heb ik misschien wel eens meer verteld, dat op een gegeven moment jaloezie ontstaat bij de zonen van Laban en bij Laban zelf. En dan staat er zijn gezicht was niet meer zoals gisteren en eergisteren. En dan staat er, toen brak voor Jacob het moment aan, dan gaan we naar huis. En dat zien we gewoon ook vandaag in deze wereld. Ik lees het regelmatig in het ND, ik lees het regelmatig in andere bladen, dat het antisemitisme de laatste tijd enorm toeneemt. Ook in Nederland. En het gezicht is niet meer hetzelfde. En dat zal voor het Joodse volk uiteindelijk de beslissing vormen om weer terug te gaan naar je eigen land. En dan weten we waarschijnlijk ook wel dat toen Jacob terugging naar zijn eigen land, kreeg hij met zijn broer te maken. Als Israël teruggaat naar zijn eigen land, krijgt hij met zijn broedervolk te maken. En dan komt de zwarte nacht. En dan wordt het donker, dan wordt het nacht. En dan zie je heel duidelijk wat hier staat, wat Jacob meegemaakt heeft. En wat Israël meemaakt, zoals het in Hosea staat, dat God zal het volk oordelen. God zal ze niet zomaar laten gaan door hun leugenarijen en bedrog. Doordat ze God ontrouw geweest zijn, dat ze andere goden nagelopen hebben. God komt tot zijn doel met Jacob, maar ook met Israël. Want dan zie je dat hele bekende stukje, u weet het waarschijnlijk wel uit Genesis 32, dat Jacob bij de Jabok komt, bij Pniel. En we lezen het hier ook. In dit stukje van Hosea 12, laat het maar even lezen. Er staat in Hosea 12 vers 4. In de moederschoot bedroog hij zijn broeder. En in zijn mannelijke kracht streed hij met God. Zijn mannelijke kracht wil eigenlijk zeggen zijn zelfredzaamheid. Hij kan het zelf wel. Ik heb God niet nodig. Ik doe het zelf wel. Streed hij met God. En daar staat er, hij streed tegen de engelen en overwon. Hij weende en smeekte hem om genade. Nou, dat gebeurde daar bij Pniel, daar bij de beek de Jabok, waar hij een hele nacht streed. Hè, in Genesis 32 kun je erover lezen met de Heere zelf. En toen hij zich niet gewonnen gaf, toen heeft de engel hem op zijn heupgewricht geslagen. En toen werd eigenlijk zijn mannelijke kracht gebroken. En dan zie je op een gegeven moment dat hij die engel vastpakte en zei, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Weet je, en dat gaat straks gebeuren. Dat gebeurde met Jacob en dat gebeurt straks met Israël. Dat Israël in die nacht komt en dat Israël de Heer niet meer laat gaan voordat de Heer Israël zegent. Nou, dat gebeurde toen met Jacob en Hosea die laat hier eigenlijk zien dat gebeurt straks met Israël. En er komt een heel belangrijk vers, want dan wordt dat gesprek tussen God en Jacob uitgebreid naar, iemand, naar een andere groep. Want dan staat er aan het einde van vers 5, te Bethel vond hij hem. En daar sprak hij met
wie?
Met ons. Daar staat niet meer, daar sprak hij met Jacob, maar daar sprak hij met ons. En daar probeert Hosea eigenlijk de overgang te maken van Jacob naar zijn volk. Hij sprak daar tot ons. En weet je, toen Jacob in Pniel geslagen werd op zijn heup, toen heeft Jacob God twee dingen gevraagd. En op het eerste kreeg hij antwoord, op het tweede kreeg hij geen antwoord. Op de eerste vraag kreeg hij antwoord, want hij vroeg, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. En hij werd gezegend. De tweede vraag die hij stelde is, noem mij toch uw naam. Wie bent u? Noem mij toch uw naam. En daar kreeg hij geen antwoord op. Hij zei wel van, Jacob, jouw naam zal veranderd worden in Israël. Jij krijgt een andere naam. En laten we dan eens even kijken naar Genesis 35, want als er staat in Bethel vond hij hem, dan wordt daar niet de eerste keer Bethel mee bedoeld bij die ladder, bij die droom, maar dan wordt de tweede keer mee bedoeld als hij terugkomt uit zijn ballingschap, om maar zo te zeggen, terugkomt uit het vreemde land, dan komt hij opnieuw in Bethel, dat staat in hoofdstuk 35, Genesis 35, en daar begint het. Er begint de ontmoeting in vers 4. Toen gaven zij Jacob al de vreemde goden die in hun bezit waren. En de ringen die in hun oren waren. En Jacob begroef ze onder de terebint die bij Sichem is. Nou, hier begint het eigenlijk mee. Al die afgoden werden begraven onder de terebint. Ze hebben zich gereinigd. Daar staat in vers 3, laten we ons gereed maken en naar Bethel optrekken. En een altaar voor de Heere oprichten. En al die afgoden wegdoen uit ons leven. En dan staat er in vers 9 van Genesis 35. En God verscheen opnieuw aan Jacob. Wat een geweldig moment zal dat zijn, broeders en zusters. Als het moment aan zal breken dat ze hem zullen zien. Dat ze weer een ontmoeting krijgen met God zelf. God verscheen wederom aan Jacob bij zijn komst uit Padam Aram. En hij zegende hem. En God zeide tot hem, gij heet Jacob. Gij zult niet meer Jacob heten, maar Israël zal uw naam zijn. Dat heeft de Heer in Genesis 32 al aangekondigd. Maar dan komt het in vers 11. En hij noemde hem ook Israël. Hij noemde hem bij zijn naam. En dan krijgt Jacob op de tweede vraag de antwoord. Wie bent u? Noem maar toch uw naam. En dan zegt de Heer, en God zeide tot hem, ik ben God de Almachtige. Prachtig, hè? Noem mij toch uw naam. Ik ben God de Almachtige. En dan staat er ook heel duidelijk in de 12e vers, en dit land dat ik aan Abraham, Isaac gegeven heb, zal ik u geven en uw nageslacht zal ik dit land geven. Nou, hier zie je dus heel duidelijk dat God Israël Jacob tegenkwam daarbij de Jabok, met hem streed en hem als het ware in die nacht veranderde en eigenlijk zei, in vers, als we even teruggaan naar Hosea, hoe hij met ons sprak. En wat heeft hij nou tot ons te zeggen? Door het stukje uit het leven van Jacob en God. Nou, er zijn er drie dingen die heel duidelijk naar voren komen in het zevende vers van Hosea 12. Ik heb ze onderstreept, ik heb ze op een rijtje gezet hier op mijn briefje. Daar staat in de eerste plaats, als u kijkt naar vers 9 of vers 7, daar staat gij dan, dus dan gaat het niet meer over Jacob, maar over Israël, gij dan, 1, keer tot uw God terug. Keer terug. Ten tweede, bewaar liefde en recht. En ten derde, en wacht bestendig op uw God. Mooi is dat, hè? Keer terug tot God. Keer terug tot uw God. God is dat klaar. Ze zijn afgedwaald. Maar keer terug, bekeer je. Keer terug tot God. Dat zal gaan gebeuren met Israël. Dat gebeurde met Jacob. En dat, ja, het is zo ontzettend belangrijk dat, ja, Hosea 12 ook voor ons geschreven is. En dat ook wij keer op keer weer terug moeten keren tot God. Ten tweede, bewaar, ach, dat staat zo vaak in het Nieuwe Testament, bewaar wat gij hebt. Houd vast wat gij hebt. De gemeente van Efeze was de eerste liefde kwijtgeraakt. Nou, hier staat bewaar die liefde. En soms wordt het wel eens in de Bijbel gevraagd in het Nieuwe Testament, hoe is het met jouw liefde voor God? Heb je hem lief? Is er nog wel die bruisende liefde voor God? En dat kun je niet maken, maar het kan wel geboren worden. En dat kan geboren worden door de werking van de Heilige Geest. Want door de Heilige Geest hebben we Gods liefde in ons gekregen. Dat staat heel duidelijk in de Romeinenbrief. Dat God heeft zijn liefde in ons gegeven door de Heilige Geest. Bewaar die liefde. En bewaar ook het recht. Als het ware, bewaar het woord van God in je leven. Waardoor we rechtvaardig kunnen leven. En het derde, en wacht bestendig op uw God. Nou, Jacob vond het heel moeilijk om te wachten. Jacob liep altijd een paar passen voor de Heer uit. En daardoor ging het heel vaak fout. Ik ken er wel meer, hoor, die zo zijn. Ik ken er wel heel veel die zo zijn. Dat je eigenlijk niet bereid bent om te wachten. Nou, wacht op de Heer betekent ook geloof in de Heer. Vertrouw je toe aan de Heer. En soms is het heel erg moeilijk om op de Heer te wachten. Hè, Naomi zei tegen Rut, blijf stil afwachten. Want die man die zal niet rusten voordat hij deze zaak tot een goed einde gebracht heeft. En dat was Boas. Wat was het moeilijk voor Rut om te wachten, want haar handen jeukten altijd om te werken. Rut stond bekend als een vrouw die niet stil kon zitten. Die weinig thuis zat. Altijd maar aan het werk was. En nu moest ze stil wachten. Nou, en soms is het zo belangrijk dat wij leren om inderdaad wachten, bestendig te wachten op God. En te weten dat Hij veel meer kan doen dan het rennen van ons leven, in ons leven. En dan tot slot, dan zegt de Heer tegen Israël in vers 10, maar ik ben de Heer uw God van het land Egypte af. En dan staat er, ik zal u weer doen wonen in tenten, als in de dagen der samenkomst. In een andere vertaling staat, ik zal u weer doen wonen in loofhutten. Het loofhuttenfeest wordt gevierd. En het loofhuttenfeest wordt pas echt gevierd als, ja, dan denken ze eigenlijk weer terug aan een tocht door de woestijn. Hè, in een loofhut, de loofhut die de Joden maakten, dan moest je altijd de hemel kunnen zien. Het moest altijd een lekdak hebben. Je moest er altijd doorheen naar boven kunnen kijken. Dat waren loofhutten. Dat waren de tenten waar ze in woonden. Het spreekt eigenlijk met wij zijn onderweg. Maar dat met onderweg, en dat staat er ook direct erbij, zoals ik ook in de tent der samenkomst woonde. Ze woonden als het ware net zoals God in een tent. Ze waren onderweg. Ze hadden hier geen blijvende plek. Nou, straks zal het Joodse volk opnieuw het loofhuttenfeest vieren. En dan zullen de dagen der samenkomst, de dagen van gemeenschap van de Heer, weer terugkomen. En dan staat er ook, dat de dienst der profeten, hè, zoals het direct er ook achter staat in dat 11e vers, weer hersteld zal worden. Er staat ook van in de Bijbel dat Israël straks onderwijs zal geven voor de hele wereld. De profeten zullen weer, ja, het zal een volk vol profeten zijn. En God zal door dit volk tot vele mensen gaan spreken. Wat een geweldig uitzicht voor Israël. En ik denk dat het ook zeker voor ons zo zal zijn. Misschien wel goed om dat nog tot slot te vragen. Wonen wij ook als christenen nog steeds in tenten hier? Paulus die zegt dat wij in een aardse tent wonen. We hebben van die aardse tenten soms hele bunkers gemaakt. Zo van, we willen zekerheid hebben, we willen van alles en nog wat regelen. Maar we wonen hier maar in een tent. Zijn we ons ervan bewust, we wonen hier maar in een tent. En straks krijgen we pas een gebouw bij God in de hemel. Dat we ons bewust zijn van de kortstondigheid, de betrekkelijkheid van het leven. En ik denk als je dat gaat ontdekken, dat je inderdaad ook gaat zien dat wij, zoals Abraham en Isaac en Jacob ook in tenten leefden, dat ze als vreemdelingen leefden hier op deze wereld. Nou, en als je kijkt naar de vreselijke dingen die vandaag gebeuren, als je het nieuws aanzet en je kijkt naar wat er in Londen gebeurt, in Birmingham en al deze plaatsen, denk je van, in wat voor wereld leven we eigenlijk? Ja, dan ga je toch steeds meer als christen voelen, ja, dit is niet mijn wereld. Dit is niet mijn wereld. Dit is een wereld die, zoals ik ook zondagmorgen gezegd heb, die eerst onder het oordeel van God volkomen gereinigd moet worden voordat hij zijn koninkrijk hier gaat bouwen. En wat is het dan belangrijk dat wij, vroeger zongen we wel eens dat lied, This world is not my home. Ik passeer deze wereld maar eventjes. Deze wereld is niet mijn uiteindelijke thuis. Ik woon hier in tenten. En als je dat gaat ervaren, je woont hier in tenten, dan gaat God je ook gebruiken als profeet. Dan gaat God ook door jou heen spreken en jou ook gaan gebruiken. En ja, geweldig om dat zo hier te mogen zien. Hoe Israël vergeleken wordt met Jacob. En God kwam met Jacob tot zijn doel. En God komt met Israël tot zijn doel. En ik hoop dat God ook met ons persoonlijk tot zijn doel zal komen. Amen.